Goedemiddag broeders en zusters, gasten, van harte welkom in deze dienst hier in de Bethelkerk. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere plek met ons meeluistert, met ons verbonden bent. We hopen met elkaar een gezegende dienst te ontvangen. En die gaat vanmiddag over een bijzonder Bijbelboek, een bijzonder hoofdstuk, Ezechiël 37. Het visioen dat de profeet Ezechiël krijgt van een dal vol dorre doodsbeenderen. Ik zal weer leven geven. Dat is het thema voor deze dienst. We gaan lezen Ezechiël 37, vers 1 tot 14. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde me mee en hij zette me neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen en zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen die zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei de Heer tegen mij: profeteer tegen de wind, profeteer mensenkind, en zeg tegen de wind: dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals mij gezegd had, zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen, zo spreekt de Heer. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is indrukwekkend om in Jeruzalem Yad Vashem te bezoeken. De plek waarin het Joodse volk herdenkt wat er allemaal is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Indrukwekkend is het terrein. Indrukwekkend zijn de afbeeldingen, de foto's. Indrukwekkend zijn ook wat kunstenaars hebben geprobeerd om af te beelden over wat daar gebeurd is. Variërend van doodse beenderen in een vlak breed werk tot van die afgebroken stenen die iets laten zien van het leven dat in de knop gebroken is. De talloze namen die genoemd worden, één voor één, van degene die gestorven zijn. Indrukwekkend, omdat je helemaal als bezoeker eigenlijk wordt binnengezogen in wat het volk Israël is overkomen in die Tweede Wereldoorlog. Je wordt er haast één mee als je daar staat en luistert en kijkt en het allemaal op je in laat werken. Net zoals Ezechiël één werd haast met dat visioen dat hij kreeg van God. We lezen het alsof hij werkelijk, letterlijk, lijfelijk naar een dal gevoerd werd, vol met doodse beenderen. Het is een visioen geweest, maar zo werkelijk voor hem, dat het lijkt alsof hij erin is gekomen. Hij moet er ook helemaal omheen trekken om de omvang van de catastrofe die hij ziet ook echt te kunnen zien. Die beenderen die daar liggen, die zijn doodser dan doods. Helemaal uitgedroogd. En de omvang is afschuwelijk. Een dal vol met doodsbeenderen. Massagraven zijn al om stil van te worden, vind ik. In onze tijd gebeurt het nog, hè, als er oorlog is, dat die lichamen zomaar ergens gedumpt worden. Ze alle op een grote hoop. En het is afschuwelijk, hè, dat je dan eigenlijk op de bodem van de beschaving komt. Dat je zo met de lichamen van gestorvenen omgaat, dat je ze maar zo in een groot graf gooit en een laagje zand erover. Maar dit beeld is misschien nog wel indrukwekkender. Dit toont nou in de essentie wat het betekent dat dood echt helemaal dood is. En dan is de klinkende vraag, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Mens, klein mensje, radeloos tussen al die doodsheid, denk jij dat het kan? Nou, als God die vraag stelt, dan voel je misschien ook als lezer en ik denk als profeet, dat daar toch hoop in door zal klinken. Waarom zou God het anders vragen? Maar misschien moet je nog niet te snel naar het antwoord gaan. Niet te snel denken, oh ja, alles wat doods is in deze wereld, nou ja, God regelt het wel allemaal. Het komt allemaal vanzelf wel weer goed. Want ik denk die vraag die God stelt aan Ezechiël, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? In de eerste plaats bedoeld zijn om Ezechiël er echt van doordrongen te laten zijn hoe dood deze beenderen zijn. En dat het natuurlijk helemaal nooit meer kan dat dit nog iets wordt. Nou, als je het wat doortrekt naar het beeld van onze tijd, de kerk. Zeker in het Westerlo, in het Westen lijkt de kerk soms zo krachteloos. Verdeeld, leeggelopen, grip op de samenleving is helemaal kwijt. Er zijn her en der nog gemeenten, maar ze worden kleiner en kleiner. Een enkele opleving daar gelaten. De glans is eraf van de kerk in het Westen. Kan daar nog leven in komen? En persoonlijk in je leven, als je geloof ook krachteloos geworden is en het wat stuk loopt op de weerbarstigheid van het leven, kan het weer nieuwe glans krijgen, tot leven komen? Kan het dat Gods volk, na verstrooid en vervolgd te zijn, weer tot leven komt in het land van Gods belofte, ook nu? Het lijkt soms onmogelijk waar wij naar verlangen en wat wij ook in ons hart zouden willen. Echte verandering, echte vernieuwing, herstel van wat eens vol leven was, maar nu dood. Wie geloofde er trouwens nog in een toekomst voor Israël, nu alweer zo'n 2600 jaar geleden, de tijd van deze profetie? En laten we daar toch maar even mee beginnen, want uiteindelijk profeteert Ezechiël in de eerste plaats niet voor de kerk, maar voor Israël. Ze waren in ballingschap weggevoerd. En het beeld dat God Ezechiël geeft, is eigenlijk het beeld waar Israël zelf over klaagt. God sluit aan bij de klacht van zijn volk. Je kunt het lezen in vers 11. Het volk zegt zelf, onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen en onze levensdraad is afgesneden. Dus het was ook werkelijk de ervaring van het volk van God, weggevoerd in ballingschap naar Babel, dat ze alles, maar dan ook alles, kwijt waren. Het beeld van die doodsbeenderen is dus het eigen beeld van Israël. De werkelijkheid zoals zij het zien en vanuit God gezien. Misschien ook wel. Je zal maar balling zijn, weggevoerd uit alles wat je lief is. Je weet, de tempel van God, die is kort en klein geslagen, leeggeroofd en verwoest. De stad van David, Jeruzalem, Sion, de plek van God, is verwoest. De muren zijn neergehaald. Hoeveel zullen de herinnering hebben aan degenen die omgekomen zijn in de strijd? Want die legers, die gingen keihard tekeer in die tijd. En onderweg zullen ook velen gestorven zijn. Wij zijn het volk van God, maar het leven is eruit. En niemand gaf er nog een cent voor. God zelf leek zich van zijn volk te hebben afgekeerd. En misschien is dat wel wat je het hardste voelt. Ook als je dit beeld weer even terugtrekt ons leven in. Dat de omstandigheden om ons heen er zijn, ja oké, die zijn soms wat onvermijdelijk. Maar dat God uit ons leven wegtrekt en dat God uit ons westerse christelijke wereldje wegtrekt en dat God uit die kerken lijkt weg te trekken, dat doet misschien nog wel het diepste zeer. En wat maakt dat antwoord van Ezechiël dan ook indruk, vind ik. Op die vraag, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen, kan hij eigenlijk maar één ding zeggen. Heer, mijn God, dat weet u alleen. Ik vind dat wel een mooi antwoord. Het is een persoonlijk antwoord. Heer, mijn God. In alles wat ik doormaak, wil ik dit wel overeind houden. Heer, mijn God. Heer, Adonai, Yahweh, de verbondsnaam. De God van trouw die zich aan mijn leven verbonden heeft met beloften waarvan hij beloofd heeft, die zal ik altijd houden. God die in dat leven van dat volk kwam met beloften voor altijd. Heer, mijn God, u weet alleen of er nog leven kan komen. Om God zo aan te spreken, heeft iets heel moois, want je pleit daarmee toch op de trouw van God, ondanks de omstandigheden. Dat kunnen wij ook doen. Als je zegt, Heer, mijn God, in je gebed, dan pleit je op wat God beloofd heeft. En daarom zegt Ezechiël geen nee. Ergens voelen we bij deze profeet toch ook dat wonder van Gods macht, Gods scheppende macht, nog doorklinken in wat hij zegt. U bent de Heer, mijn God. En als u God bent, en u bent schepper, u heeft alles gemaakt en alles in uw hand. Ja, heren, dan wil ik het wel bij u neerleggen dat wat doods lijkt, toch tot leven zou komen. Ook al zeg ik het aarzelend, Heer, dat weet u alleen. Je vindt het ook bij een profeet als Jeremia, ook zo'n ballingschapprofetie. Jeremia 32, vers 17. Ach, Heere, Heere, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Ezechiël rekent wel met Gods macht. En wij, zit dat nog in ons denken dat God Heer is? De nabije is, dat wij ook mogen leven van zijn belofte van trouw. En dat hij niet loslaat wat hij begon. En dat eerlijk gezegd ook wel een geruststellende gedachte, die al zo oud is als tenminste de reformatie. Want in de belijdenisgeschriften van onze kerk staat dat de kerk er altijd zal zijn, ook al is hij in sommige tijden klein. Want, staat er dan zo lekker nuchter, de Heer kan toch niet zonder onderdanen zijn. Ezechiël rekent met Gods macht. En dat mogen wij dan ook doen. Het antwoord dat Ezechiël van God krijgt, is een opdracht. Hij moet spreken. Preciezer gezegd, profeteren. En profeteren, dat is Gods woorden uitspreken naar mensen toe. Profeteer, dat wil zeggen, spreek mijn woorden. En die woorden die gaan rechtstreeks naar wat zo door en doods is. Want hij moet die beenderen aanspreken. Ezechiël moet niet naar die ballingen gaan, daar in Babel, en zeggen, jongens, misschien valt het nog wel mee, want God spreekt weer. Maar hij moet tot de kern van het doodse en het dorre spreken. Niet naar die omstanders, maar rechtstreeks tot waar geen enkel leven meer in zit. Nou, daar sta je dan te praten tegen dorre, dode beenderen. Maar dit zijn de woorden die hij mag spreken. Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En het bijzondere is natuurlijk dat heel de Bijbel door Gods woorden altijd ook weer daden zijn. Als God spreekt, dan gebeurt altijd wat hij zegt. Wonderlijk. Er zij licht en er was licht. De aarde moet vrucht dragen en er komen vruchten, gewassen. God spreekt en het gebeurt. En daarom profeteer rechtstreeks tot wat doods is, dat er leven moet komen. God geeft die levensadem. In het Hebreeuws ruach, wat ook het woord is. Voor geest. De levendmakende geest komt in die botten. Doet ons ook weer gelijk denken aan het begin. Toen God Adam schiep, hem vormde uit stof en hem de levensadem inblies. Precies datzelfde doet God nu met die dorre doodsbeenderen. Gods adem, Gods geest in die levenloze botten zullen leven geven. Als wij iets verwachten van God, dan hebben we nodig dat God ons aanspreekt precies daar waar het moeilijkste is. Waar het in ons leven ook door en doods kan zijn. Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om er omheen te praten. Of te zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Maar God spreekt ook ons altijd weer aan. Daar waar wij dat het meeste nodig hebben. Daar waar het in ons leven ook dood kan lopen. Daar komt Gods woord. Daar komt Gods geest. En daar wil God nieuw leven in ons hart leggen. Want waar het dood en door is, daar is de geest van God nodig. En het blijft niet bij die levendmakende geest, maar zij worden helemaal nieuw, hersteld. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. En het bijzondere is, zodra Ezechiël dit uitspreekt, dan gebeurt dat ook. Wat moet dat een indrukwekkend beeld voor Ezechiël zijn geweest. Het begint met geluid, geruis van botten die zich aaneenvoegen. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Losse botten worden een skelet en er komen pezen overheen. En spieren en huid. En nog leeft het niet. Maar als hij dan moet profeteren, geest, wind, kom uit de vier windstreken, dan komt er leven in die lichamen. Staan ze op, een onuitsprekelijk grote menigte, onafzienbaar. Het kan, broers en zussen. Want zo krachtig is het woord van God dat levend maakt. En zo krachtig is de geest van God die nieuw leven geeft. En zo eindigt dit gedeelte. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen, zo spreekt de Heer. Nou, God zelf legt ook uit wat het visioen betekent. En hij betrekt dat helemaal op het herstel van zijn verbondsvolk, Israël. Zo geeft hij toekomst aan zijn verloren volk en zo is het ook gegaan, want ze kwamen terug uit de ballingschap. De tempel werd herbouwd. Het volk kreeg het leven met de Heere weer terug. En toch had dat iets heel voorlopigs en iets heel kwetsbaars gehouden. Want de overheersers kwamen en gingen weer en de anderen stonden alweer klaar. En zo is het ook gebleven. Het is prachtig dat de Heere God steeds meer en dieper belooft wat hij steeds opnieuw zal doen. Dat los even van dat dal van die dorre doodsbenen, ook de graven her en der, waar ze ook allemaal verspreid begraven liggen, open zullen gaan. En dat de mensen uit die graven ook weer terug zullen gaan naar Israël. Nog breder dan alleen die doden in dat dal, zal God zijn gemeente terugvoeren, zijn volk. Maar het heeft altijd iets voorlopigs. Loopt ook een lijn van dit Bijbelgedeelte via de paasmorgen naar Gods eeuwige toekomst. Want zo mogen we als kerk, als christenen dit Bijbelgedeelte toch ook lezen met elkaar. Wat vinden we veel terug van wat hier gebeurt in het leven van onze heiland, Jezus Christus. Ook zijn lichaam helemaal gebroken, vernietigd aan het kruis. Gelegd in een graf. Kan daar nog leven in komen? U weet het, Heer, maar wij zien het niet. Hoe kan het dat iemand gegezeld en gekruisigd, de meest gruwelijke marteling en de meest gruwelijke dood, door God en mensen verlaten, na 3 dagen opstaat, het levende dood toch overwint? Dat kan alleen omdat Jezus woord van God is, dat vlees werd, mens werd. En hij heeft laten zien dat Gods weg nooit doodloopt. Het kan alleen omdat de geest van God op Jezus rustte. En het kan alleen omdat Gods woorden over Jezus hebben geklonken. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God laat niet los. En wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat vraagt van ons een open hart voor God die spreekt. Die zijn woorden ook in jouw hart legt. Het vraagt van ons ontzag voor zijn onmetelijke grootheid en macht. Het vraagt van ons afhankelijkheid van de Heilige Geest. Die onzichtbaar, maar toch voelbaar. Van alle kanten in ons leven wil komen, om ons te bezielen, te leiden en die ons laat zien. Zelf red je het niet, maar bij God is alles mogelijk. In die hoop mogen wij leven, daar mogen we van getuigen, in de wetenschap dat het Pasen is geweest en Pinksteren. In ons opmerken van de tekenen van Gods Koninkrijk, toch in deze wereld, steeds weer opnieuw. In geloof dat gewekt wordt. In mensen die God toch willen dienen tegen de tijdgeest in. In ons verlangen naar de vervolmaking van Gods Koninkrijk. Dat komt in deze wereld en gestalte krijgt ook door ons heen. Ook in het doen van het goede voor de mensen. En de profetie wordt werkelijkheid in de belofte ook voor ons. Dat eens de graven open gaan en de doden op zullen staan om eeuwig bij God te zijn. Maar we gaan ook terug naar Israël. Want Israël is het volk van die eerste belofte. Want hoe nauw deze profetie ook aansluit op wat er gebeurd is met onze heiland Jezus Christus en met de uitstorting van de geest met Pinksteren. Het blijft in de eerste plaats een profetie ontvangen door Gods verbondsvolk. Het volk van zijn liefde, Israël. En mogen we ook in Gods trouw aan zijn volk de vervulling van deze belofte ontdekken samen. Slechts 3 jaar na de bijna volledige vernietiging van het Europese Jodendom werd in Palestina de staat Israël uitgeroepen, in 1948. Wat zal het voor veel gelovige Joden toch een vervulling zijn geweest van deze profetie? Kan er uit alles wat ons is overkomen ooit nog iets goeds komen? Kan er ooit nog leven komen? Zullen we ooit nog terug mogen keren naar het land van de belofte? In de liturgie van het volk Israël wordt gebeden voor de staat. En dan zeggen ze dit: Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing. Neem haar onder uw liefderijke beschutting en spreid uw beschermende vrede erover uit. Nee, ook de staat Israël is niet de uiteindelijke vervulling van de profetie van Ezechiël. Maar het is wel een teken dat deze profetie niet gereserveerd mag worden voor de kerk, maar ook het volk van God nog steeds aangaat. En wij mogen ook bidden dat God deze profetie op de jongste dag ook in vervulling laat gaan voor zijn volk. Ik begon met wat Yad Vashem oproept als je daar bent. Maar nog niet zo lang geleden is het gebouw waarin de tentoonstellingen zijn helemaal nieuw ontworpen. En ik vond het een enorm verschil met de eerste keer dat we daar waren, ergens begin jaren 90. En als je er nu komt, want als je langs al dat moeilijke bent gelopen en je hebt het allemaal op je in laten werken en je hebt de doodsheid en het verdriet geproefd, dan loopt een betonnen gebouw uit naar een balkon. Het opent zich, de betonnen muren gaan naar buiten en je staat ineens buiten en je ziet aan je voeten en voor je het beloofde land. Je kijkt over de velden van Israël. En zo hebben de ontwerpers iets willen laten zien van hoop, van het nieuwe, van het indrukwekkende dat God toch een nieuw begin gemaakt heeft. En dat ze er mogen zijn in het land van de belofte. Ik vind het indrukwekkend om het zo te laten zien. En ons gebed mag zijn of Gods geest op alles wat ons ook bezighoudt, wat door en doods lijkt, zijn hand wil leggen. Dat ook wij leven in het geloof dat voor God niets onmogelijk is. En dat Hij altijd trouw is aan wat Hij belooft. En dat Hij nieuw maakt wat hopeloos lijkt en doods. Opdat ook wij beseffen dat Hij de Heer is. Amen.